Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is vrijdag, dag 163 van de invasie. En Rob en Arend-Jan zijn al een beetje onrustig, hoor ik op de lijn. Ja. Arend-Jan, wat ben jij aan het volgen?
Ja, we zijn een beetje onrustig omdat we nu gewoon zowel naar Taiwan zitten te kijken als naar de Oekraïne. Dus we moeten twee keer zo hard werken. Maar goed, laten we maar beginnen kort met de Oekraïne. En dan kunnen we daarna veel over de Taiwan praten, omdat het ook alles aan het verschuiven is. Het is ongelooflijk spannend. Hè? Het belooft een spannende podcast te worden. Nou, in de Gerson, hè, daar praten we elke dag zo'n beetje over. Dan zie
in het
je dus
zuiden?
Dat, in het zuiden is dat. Hè? Dan zie je dus de opbouw van Russische troepen daarnaartoe. Die moeten ze dus weghalen uit de Donbass. Dat zouden ze kunnen verklaren dat in Donbass niet zoveel gebeurt, omdat er Russische troepen dus ook weggehaald worden. We zien ook natuurlijk dat Oekraïne daar een klein beetje vooruitgang maakt, maar dat zou ook kunnen versnellen. Hè? Vandaag niet zo heel veel berichten daaruit. Wat we wel horen is in Zaporizhia, weet je, die beroemde kerncentrale waar we zo vaak over gesproken, daar staat ook een electric grid, dus een elektriciteitscentrale. En die is volgens de Oekraïners door Russische shelling geraakt. Gelukkig raakt hij de powerplant, de nucleaire powerplant, niet. En de Russen zeggen natuurlijk dat de Oekraïners dat gedaan hebben, maar het geeft maar weer aan wat voor een puinhoop een oorlog eigenlijk is.
Ja, het allerbelangrijkste punt, Arend-Jan, is natuurlijk dat die kerncentrale, die wordt nu eigenlijk als soort schild gebruikt door de Russische troepen.
Ja, ja.
En het internationale atoomagentschap heeft al zijn grote onrust uitgesproken over wat er aan de hand is. En wat hier dus gebeurt feitelijk, maar daar gaan we straks wel verder even over hebben, is dat de Russen nu zeggen van ja, zie je, kijk, dit is wat er gebeurt in Amerika als je van dat soort wapensystemen gaat leveren. Dan gaat Oekraïne die als een gek gebruiken, Russische woorden. En dat betekent feitelijk dat een enorme nucleaire catastrofe kan ontstaan.
Rob, ik heb het met Arend-Jan deze week al gehad over het Russische tegenoffensief tegen het Oekraïense tegenoffensief daar in het zuiden. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Wat daar gebeurt in mijn optiek is proberen door Oekraïne te voorkomen dat het hele gebied wordt ingelijfd bij Rusland. Dus het gaat er helemaal niet zozeer om dat je het kunt gaan terugveroveren, want volgens mij kan dat niet, want daar heb je enorme landstrijdkrachten voor nodig en die zijn er gewoon niet. Maar het enige wat je kunt doen is het hele proces verstoren die al een tijdje aan de gang is om dat gebied bij Rusland te trekken. En dat is redelijk, dat gebeurt redelijk effectief. Want dat betekent dus feitelijk dat die Russen niet kunnen duidelijk maken aan de achtergebleven bevolking dat zij hun kunnen beschermen. En dat is natuurlijk een belangrijke reden om over te gaan naar Rusland.
Ja. Ja. En een soortgelijke ontwikkelingen zie je in Mykolaiv. Dan zit je dus meer in het centrum, hè, van Oekraïne. Zuidcentrum, zou ik zeggen. En daar zijn wel interessante ontwikkelingen. Het is een avondklok is er dus ingesteld. En het is ook helemaal afgesloten. En nu zijn ze op zoek naar allerlei mensen die samenwerken met de Russen. Het is dus in Oekraïnse handen. Hè. Ja.
Ligt zwaar onder vuur, hè, de laatste tijd van de
Rusland. Vreselijk onder vuur. Ja. Transport is ook helemaal, dus je kan de bus niet meer in, om het zo maar te zeggen. Dat is nogal wat, hoor, vind ik, wat daar gebeurt. Mm-hmm. Nou, wat hebben we verder nog? Drie meer graanschepen zijn er nu op weg.
Ja. Ja.
Dat is allemaal nog heel erg weinig. Maar ja, ik las een paar dagen geleden een artikel dat ze dus echt van plan zijn om heel veel meer graanschepen te doen. Of dat lukt, weet ik niet. Ik verwacht zelf erop dat ook hier Poetin ongetwijfeld gaat temporiseren als hem dat belieft. Hè? Als
hij druk wil. Dan vindt hij wel weer een truc om daar onderuit te komen. Nou, dat zou me echt niet verbazen.
Ja. Ja. Nou, Amnesty is boos dat Oekraïne ook missiles in militaire bases, in scholen maakt en in ziekenhuizen.
Ja, die zeggen Oekraïne door zijn tactieken brengt zijn eigen burgers in gevaar. Hè?
Ja. Ja. Maar ja, en dat wordt gekoppeld aan het verhaal dat dat komt omdat de Verenigde Staten bepaalde wapensystemen levert. En dat de, dat de Oekraïners daar op een manier mee omgaan waardoor ze burgers in gevaar aan het brengen zijn. En dat is iets wat je iedere keer weer terugziet, ook bij die mailbloggers.
Ja. Wat ik er moeilijk aan vind, Rob, is dat, kijk, Amnesty heeft gelijk, het internationaal recht staat dat niet toe, dat is duidelijk. Hè? Ja. Maar dit komt wel de Russische propaganda ook fantastisch natuurlijk uit. Hè?
Tuurlijk, maar kijk, wat Amnesty is enorm bekritiseerd in de internationale media ook, echt enorm. Ja. Want als je stedelijke oorlogvoering hebt, dan kun je niet van een partij verwachten dat ze de stad niet ingaan, dat ze zich daar ophouden, maar dat ze hun operaties vanuit de bossen gaan doen. En dat is heel kort gezegd wat Amnesty wilde. Dus het is een tamelijk naïeve kijk op de oorlog die daar op dit ogenblik gaande is. En oorlogvoering, jongens, geloof het of niet, dat is echt een smerige bende.
Ja, maar is het niet Amnesty's taak om schending van het oorlogsrecht, dat dit volgens mij is, van alle partijen in kaart te brengen?
Zeker, maar op het moment dat je bezig bent met stedelijke oorlogsvoering, dan krijg je dit soort dingen. Er is niks ergens ook dan stedelijke oorlogsvoering wat dat betreft. Hmm. En zeker niet als dat gepaard gaat met terreurbombardementen. Maar ik moet eerlijk zeggen, de Russen zijn daar beter in en erger in dan de Oekraïners. Maar natuurlijk, aan beide kanten gaat dit gewoon fout. Ik bedoel, ook Nederland heeft in het bekratenbankje gestaan toen er in Syrië een stad werd gebombardeerd, terwijl ze dachten dat het een wapenopslagplaats was. Dus ik bedoel, dit soort dingen gebeuren gewoon in oorlog. Niet goed, maar het is oorlog.
Ja. Nou, verder zien we dus als het ware een verbreding van het conflict. Hè? Het conflict met Taiwan en Oekraïne hangen op allerlei manieren ook samen. Hè?
Nou ja, kijk, weet je, wat je nu ziet als is intern de Verenigde Staten onder druk wordt gezet. Dat heeft te maken met Orbán, die in Dallas een conventie toespreekt. Ja, en daar loopt te roepen dat Amerika een zwakke leider is, want die moet toch echt onderhandelen met Poetin. Erdogan, die als NAVO-lid probeert om het initiatief naar zich toe te trekken. Dus binnen het Atlantisch Bondgenootschap zie je dus gewoon dat er verschillende scholen zijn, waardoor het voor Amerika veel en veel moeilijker wordt om deze klus te klaren.
Ja, want de ellende is dat, kijk, Orbán heeft dus een heel interessant verhaal in Dallas gehouden. En dat is levensgevaarlijk, want als dat dus echt resoneert bij een deel van de Republikeinen, dan heeft Oekraïne dus een probleem. Dan zal die steun van Amerika aan Oekraïne zal misschien afnemen. Wat zegt hij? Hij zegt een heel raar verhaal. Ik heb het helemaal gelezen. De Amerikaanse reactie op die invasie vond hij eigenlijk maar meek. Dat betekent dus zachtmoedig. Hè? Dus we waren geen stoere jongens. Hè? Tegelijkertijd zegt hij, ja, maar Amerika moet wel gaan onderhandelen. Ja. Hij geeft nergens kritiek op de invasie. Hè? En hij komt ook weer met die vreselijke zin. Dat dus ja, in Europa laat iedereen maar vluchtelingen toe. Hè? But we in Hungary don't want to become people of mixed race. Hè? Dan kom je dus met die ontvolkingstheorie. Die ook in Amerika aanhangers kent. Hè?
Nou, hij probeert zeer nadrukkelijk die verdeling te creëren. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Waardoor het hele proces natuurlijk van de rails aan te lopen is. Maar dat is niet alleen Orbán. Dat is ook niet alleen Erdogan. Maar je ziet ook op dit ogenblik wat Rusland aan het doen is met zijn escapades in de richting van Iran. Dus Poetin is net in Iran geweest. Er komt vermoedelijk weer een nieuwe bijeenkomst. Hij heeft besloten, Poetin, om Iran een goede dienst te bewijzen door een waarnemingssatelliet voor het land af te schieten. Dus dat gebeurt nu ook, of dat is misschien wel net gebeurd. Wat je vervolgens ziet is dat Iran probeert om in Irak Amerika uit te manoeuvreren. En dat heeft te maken met een strijd tussen een aantal pro-Iraanse Sjiitische partijen en een Iraakse Sjiitische partij. Die probeert Iran nu uit elkaar te spelen om Amerika daar te verzwakken. Dus dat is al buitengewoon lastig. Dus Amerika heeft het lastig intern, lastig in het Midden-Oosten en nu ook zeer lastig in Taiwan, dankzij Pelosi.
Ja, even nog Turkije, als het mag, een Sochi, want dat is wel belangrijk. Kijk, of Poetin de drones van Iran gekregen heeft, dat weten we niet. Maar ik weet wel dus dat hij vandaag smeekt bij Erdogan. Ik wil dolgraag je drones hebben. En ik wil ook over over graan praten. Ik wil over energie praten. En ik wil over Syrië praten. Syrië gaat natuurlijk over de Koerden. Daar hebben ze dus tegenstellingen. Ja. En ze hebben ook testen over Azerbeidzjan en Armenië. Waarbij dus de Turken steunen Armenië en Rusland stuurt Azerbeidzjan. En dat conflict is ook gisteren weer opgelaaid. Hè? Ja. Nou, wat belangrijk is voor onze luisteraars. 1/4 van de Turkse olie komt uit Rusland. 50% van het Turkse gas komt uit Rusland. Mm-hmm. En Rusland is daar een kerncentrale aan het bouwen. Die in 2026 af moet zijn. Die 10% van de elektriciteit. Dus Turkije schaakt op alle velden tegelijkertijd. Hè?
Ja. En doet dat ook redelijk succesvol, want er is een groot succes geboekt met betrekking tot die graandeal. Ja. Eigenlijk gewoon tot wasdom is gekomen. Dus de positie van Erdogan wordt enorm versterkt.
Ja. Nou, dan gaan we naar Taiwan toe. Dat is natuurlijk toch wel heel erg interessant. Laten we maar even beginnen met dat bezoek van Pelosi. Hè? Ja, ik vind dat je hier toch maar even gevolgenethiek moet toepassen. Is dat nou verstandig, zo'n bezoek? En met andere woorden, je kan allemaal mooie principes hebben. Je kan ook zeggen dat democratie heel belangrijk is. Allemaal waar. Maar als de gevolgen van zo'n bezoek zijn, en daar heb ik dus twee problemen mee, en daar wil ik graag ook Rob's mening over. Het eerste is, ik lees allemaal intelligente artikelen, dat nu probeert dus China een beetje Taiwan te omsingelen en daarmee te testen hoe Amerika reageert. Hè? Ja. Dat is eigenlijk ook een soort voorbereidingsoefening voor een mogelijke blokkade. Dat lijkt me dus al helemaal
kunnen,
dat lijkt me dus helemaal niet. Het tweede is, China zegt vandaag, ik stop gewoon met het klimaat en ook het militaire maritieme overleg met Amerika. Dat klimaatoverleg is niet onbelangrijk tussen China en Amerika. Hè? Mm-hmm. En dat is, met andere woorden, de collaterale schade van Pelosi is wel behoorlijk groot. Eigenlijk heeft ze de positie van Taiwan verzwakt. En de internationale coördinatie tussen Amerika en China is nu nog veel minder. Dat is gezellig als je in zo'n conflict zit.
Nou, het grote probleem, Jan, is dat ook feitelijk ze de zwakte van Amerikaanse positie heeft aangegeven.
Ja, ja.
Want het punt is dat de Amerikanen die hebben een hele hoop oefeningen gedaan, wargames gedaan, om te kijken van hoe China dat eiland zou kunnen bezetten. Dat kan in theorie, alleen de prijs die ze daarvoor moeten betalen is zo hoog dat vermoedelijk zo afschrikwekkend werkt dat ze het niet gaan doen. Maar het hele punt is dat als je dus dit doet met deze met al deze oefeningen rond Taiwan, waarmee inderdaad, en daar heb je gelijk in, dat zou een voorbode kunnen zijn van een blokkade. Hè, want het hele eiland is gewoon feitelijk omsingeld door oefeningen. Ja, als je dat op die manier gaat doen, dan dwing je de Amerikanen tot een reactie. En de grote vraag is, welke reactie is er dan? En die is er feitelijk niet. Er is wel een vliegkampschip in de buurt, de Ronald Reagan. Er zijn er nog een paar die kunnen worden ingevlogen. Maar wat ga je dan doen? Ga je dan feitelijk het risico lopen op een oorlog, terwijl je dat risico ook al loopt in Oekraïne? Nou, dat is echt wel heel erg vervelend hoor, wat hier aan de hand is voor de Amerikanen.
Ja. Had het overigens niet ook Amerikaanse zwakte getoond als Pelosi niet was gegaan uit angst voor de mogelijke reactie van China?
Ze had er gewoon nooit over moeten lullen. Dat is het hele punt. Ze had dat hele initiatief nooit moeten nemen. Je moet gewoon in een situatie waarin de spanningen internationaal toch al oplopen, moet je er niet voor zorgen dat je aan alle kanten onder druk wordt gezet. En voor de Amerikanen wat dat betreft is Biden zit Biden echt in een problematische situatie. Want ik heb net die hele riedel gegeven van waar hij allemaal onder druk wordt gezet. Maar dat geldt natuurlijk feitelijk nu ook in China. En China kijkt natuurlijk heel goed wat hier gebeurt.
Kijk, weet je wat het ook zo moeilijk voor Biden nu maakt? Kijk, eigenlijk is nu gewoon China is Amerika aan het testen met die blokkade. Hè? En stel je voor dat Biden besluit van, het zal allemaal wel, ik doe gewoon niet zoveel eraan. Dan weet China, dat kan ik dus maken. En dan kan ik die blokkade nog verder doen. Dus je hebt hier ook het hele afschrikkingsspel aan de gang. Hè? Mm. En jongens, wat ook belangrijk is, elke dag gaan er door de Taiwan Street 240 commerciële schepen. Elke dag. Die worden nu al, moeten die een andere koers gaan varen. Dat is ook al, niet zo prettig. Hè? Dus het is een zeer druk bevaren zeestraat. We zitten wel in de problemen weer hoor. En er zijn ook cyberattacks zijn er nu gemeld, maar niemand weet waar ze vandaan komen. Maar dat zal ongetwijfeld van China zijn. Hè?
Ja.
En wat het ook nog heel moeilijk maakt is het volgende. Je zou dus denken dat al die landen die daar in de buurt zitten, dat die hopen dat Amerika ze beschermt. Maar dat is helemaal niet het geval. Als je die landen dus een beetje afgaat, hè, dan zijn ze gewoon bang. Ze zitten ook een beetje op het hek te wachten. Hè. Bijvoorbeeld dan zie je dus bijvoorbeeld dat een land als Cambodja, hè, waar ook nou overigens een bijeenkomst van de ASEAN was. Hè. Ja, die denkt van ja, als China dit gaat winnen, dan kan ik beter ook maar goede betrekkingen met China onderhouden. Hè. Vietnam zit ook op het hek. Indonesië is, dat is overigens de vierde economie van de wereld in 2030, is ook non-aligned. Hè. Japan heeft een nogal pacifistische traditie. Die vindt het erg akelig dat er af en toe raketten daar neerkomen. Hè. En nu ook in hun commerciële wateren. Maar die staan niet te wachten op een oorlog. Hè. En er komt nog iets anders bij. Van als je nou kijkt naar de militaire krachten, dan is Amerika 801 miljard defensiebudget, China 293 miljard. Maar de defensiebudgets van Japan, Singapore, Zuid-Korea, Australië bij elkaar zijn absoluut geen match voor die van China. Dus Biden moet ook hier schaken van als hij te agressief is, dan raakt hij zijn allies daar kwijt.
Huh? Ja, dat klopt. En reken nog even dat punt van wat kan Amerika nu doen? Niet zoveel. Kijk, wat er gebeurde in 1995-96 is, nou, naar aanleiding van een bezoek van de Taiwanese president aan Amerika, is China begonnen met rakettesten. Ja. Het eerste wat de Amerikanen toen deden was een oorlogsschip, een vliegkampschip zelfs, die richting opsturen. En dat hielp. Dat hielp. Een paar jaar geleden is er een zogenaamde air defense zone ingesteld boven of rond Taiwan, waar dus ook Amerikaanse vliegtuigen niet in zouden mogen. Dus de Chinezen hebben die zone ingesteld. Amerikanen vlogen er onmiddellijk doorheen met bommenwerpers. Dat soort dingen doet Amerika nu niet. En dat is een enorme teken van zwakte. En dan kan je veronderstellen dat de Amerikanen gewoon vervolgstappen nemen en verder gaan.
Exact. En wat ik ook zo interessant vind is, veel van die ASEAN-landen die dromen eigenlijk van nog veel lucratiever handelsovereenkomsten met Amerika. Maar door dat gedonder met Trump in het verleden is er gewoon een backlash in free trade. Hè? En Amerika zit er daar niet op te wachten. En daardoor is dus de reactie van Amerika is dus overgemilitariseerd, zeggen allerlei experts. Hè? Terwijl het beter zou zijn om die allies, moet je dichtbij je houden. Dan moet je ze ook met handel een beetje begunstigen, om het zo maar eens te zeggen.
Ja. Maar jullie zeggen dus dat, we noemden eerder Hongarije, Turkije, Iran, allemaal van dat soort vriendelijke regimes. Maar geldt dus ook voor China dat die eigenlijk profiteren van de huidige situatie?
Absoluut. En wat je dus nu ziet is dat al deze landen naar elkaar toe aan het kruipen zijn. Dat doet China zeer, zeer nadrukkelijk. De BRICS, dat is eigenlijk een 20 jaar oude informele organisatie van Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika, die wordt versterkt. De Shanghai Cooperation Organisatie wordt versterkt. Dat is een soort, ja, dat moet een soort NAVO worden van een aantal landen. Er zitten Rusland en China in. Ga zo maar door. Er zijn dus allerlei initiatieven die nu worden genomen, ook door Rusland in de richting van Afrika, om bondgenoten naar je toe te trekken. He, dus ja. Dit is heel voorspelbaar hoor in de internationale betrekkingen. Dus op zich allemaal niks vreemds dat dit gebeurt. Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe gaat het Westen hierop reageren? Wat moet je doen? Die doet dat natuurlijk ook wel. NAVO is versterkt, de Europese Unie is versterkt. De G7 speelt een belangrijke rol, de G20 speelt een belangrijke rol. Maar het wordt wel echt hard tegen hard op deze manier.
AUKUS, Amerika, Australië en Japan, hè? Dat is belangrijk. Ja. En Quad is dus dezelfde drie landen plus India. India die bemoeit zich hier natuurlijk ook helemaal niet mee. Het is buitengewoon interessant wat hier gaat gebeuren.
En als je dan zo bekijkt, hè, want ik hoor dat dan wel zo gezegd, dat rond Taiwan een strijd zou kunnen ontstaan zoals nu rond Oekraïne, maar dan groter. Is er dan iets van Oekraïne dat het Westen kan leren van wat we moeten doen of moeten laten om te voorkomen dat het daar tot een echte oorlog komt?
Nee, je moet dus heel erg goed uitkijken op welke manier je steun gaat verlenen aan een ander land. Want voor je het weet raak je zelf namelijk in oorlog. En dat blijkt natuurlijk nu wel uit Oekraïne. Hoe dat op dit ogenblik gebeurt. Want de Amerikanen worden natuurlijk steeds verder dat conflict ingezogen met wapenleveranties. Er wordt nu alweer gesproken. Dat is allemaal nog vaag, maar het zou me niet verbazen als over een paar maanden dat ook alweer doorgaat om JAF-vliegtuigen te leveren en om nu al misschien wel F-16 piloten uit Oekraïne op te leiden. Ja jongens, op deze manier krijg je dus een situatie waarin je een gigantisch conflict krijgt, misschien niet direct zelf in oorlog komt, maar uiteindelijk, en dat is nou precies ook wat China hoopt, je compleet uitgeput raakt omdat je al je wapens kwijtraakt in Oekraïne.
Ja, en wat ik ook zo ontzettend complex aan vind, is dit. Hè. Als er in het Oekraïne-terrein op een gegeven moment een soort ceasefire komt, hè, en heel hopelijk ook nog een keer onderhandelingen, dan trekt Poetin, maar ook China, komt van, hey, het werkt dus wel. Hè. Poetin komt ermee weg. Hetzelfde geldt nu bij Taiwan. Als er straks een economische blokkade zou komen, hè, ik zeg er een hypothese, En Amerika bedenkt, we kunnen daar gewoon niet zo vreselijk veel tegen doen. En die laten het zitten. Dan zie je dus de facto dat die Pax Americana dus echt aan het eroderen is. Hè?
Ja.
Dat is het probleem met afschrikking.
Maar je moet dat dus doen. Op dit ogenblik ook, hè? We zitten echt nu in een historisch tijdsgevricht, hoor. En dat woord historisch wil ik niet zo graag in de mond nemen. Maar wat er nu gebeurt is wel historisch. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat je nu voor je ogen ziet. En dat zagen we al een hele tijd. Maar nu is het voor iedereen echt heel erg duidelijk. Ik bedoel, als je dit nu nog niet begrijpt, dan ben je ziende blind. De wereldorde is keihard aan het veranderen. Dat is precies wat op dit ogenblik aan de hand is.
Ja, de wereld verschuift en niet noodzakelijkerwijs onze kant op.
Zeker niet. Hij verschuift de andere kant op. En dat is natuurlijk helemaal. Ja, dit zijn historische processen. Waar bijna een zekere mate van wetmatigheid in zit. Omdat uiteindelijk houdt het natuurlijk gewoon op met supermachten. En komen nieuwe machten of nieuwe supermachten op. En die nemen het stokje over. En dat is een proces dat per definitie heel veel pijn doet. En dat met enorme fricties dan wel oorlogen gepaard gaat. Dat kunnen handelsoorlogen zijn. Dat kunnen echte oorlogen zijn. Van alles is mogelijk.
Hmm. En het gebied is zo ongelooflijk belangrijk voor de wereldeconomieën. Stel je voor dat er echt een economische blokkade zou komen en er komt geen chip meer uit. Nou, dan moet je maar eens naar de beurzen gaan kijken wat er dan gebeurt. Alles hangt daar vanaf van die chips. Hè?
Ja.
Dus het is echt mind-boggling wat er.
Ja. Nou, goede afsluiter, Arjan. Dank jullie wel.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.